Dus de enige onzin, stil gebed. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde heeft gemaakt, die trouw houdt in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Want ik schaam mij het evangelie niet, want het is een kracht van God tot behoud voor een ieder die vertrouwen stelt, eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid van God wordt in hen geopenbaard, uit vertrouwen tot vertrouwen, zoals geschreven staat, de rechtvaardige zal bij vertrouwen geloof leven. We zingen verder, lied 485, de overige versen.
Thank you.
Laten we nu eerst samen bidden. Laat al wie zijn gebonden, vervolgd, verdrukt, geschonden, bij ons zich veilig weten. Maak ons aan u gelijk. Dat wij zo, Heer God, als u bevrijden, zullen leven. Als we deze dingen zingen, beseffen we tegelijk hoeveel we eraan tekort komen, hoezeer we te weinig zo'n thuis zijn en te weinig een front tegen alles wat tegen de bedoeling van u met het leven ingaat. Wij bidden u, wek onze harten op, doe ons leven door uw geest naar uw bedoeling. Doe ons gemeente zijn van uw Zoon, stralend, lichtend, strijdbaar, moedig, vrijmoedig. Midden ook in deze wereld, ook te midden van alles, dat zegt, het maakt allemaal niet uit. Een wereld die leeg is, getuigt van zinloosheid. Doe ons opstaan, vol van uw kracht, met uw normen, uw waarden, in Jezus' naam. Doe ons uw woord verstaan, verlicht ons met uw geest, uit genade. Amen. We lezen met elkaar de Heilige Schrift. Laatste stukje uit de Romeinenbrief. Nou, stukje, nog een heel stuk. Maar we lezen de brief uit Romeinen 15, vanaf vers 14 tot en met 16 het slot. Aansluitend daarop zingen we voor de prediking lied 326, vers 1 en vers 2. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Lied 326. De eerste twee versen. Romeinen 15 vanaf vers 14. Ik heb echter, mijn broeders, zelf al de overtuiging van u dat gij zelf reeds vol van goedheid zijt, vervuld met al de kennis, in staat ook elkander terecht te wijzen. Toch heb ik u hier en daar, bij wijze van herinnering, iets wat vrijmoedig geschreven, krachtens de mij van God geschonken genade, om een dienaar van Christus Jezus voor de heidenen te zijn, in de heilige dienst van het evangelie Gods, opdat de offergave der heidenen Gode welgevallig zou wezen, geheiligd door de Heilige Geest. Mijn roem bij God is dan ook in Christus Jezus. Want ik zal het niet wagen van iets anders te spreken dan van hetgeen Christus door mij bewerkt heeft om heidenen tot gehoorzaamheid te brengen door woord en daad, door kracht van tekenen en wonderen, door de kracht van de geest. Zo heb ik van Jeruzalem uit rondreizend tot Illyrië toe de prediking van het evangelie van Christus volbracht. Ik stelde er mijn eer in het te verkondigen, doch zo dat ik niet optrad waar de naam van Christus reeds genoemd was, om niet opeens anders fundament te bouwen, maar om te handelen naar hetgeen geschreven staat, zij aan wie niets van hem is verkondigd, zullen hem zien, en wie het niet gehoord hebben, zullen het verstaan. Daarom werd ik dan ook herhaaldelijk verhinderd tot u te komen. Maar thans, nu mij in deze streken geen arbeidsveld meer overblijft en ik sedert tal van jaren verlangend ben tot u te komen, zodra ik naar Spanje reis, ik hoop u namelijk op mijn doorreis met eigen ogen te zien en door u voortgeholpen te worden voor mijn tocht daarheen, wanneer ik eerst enige mate van u genoten heb. Maar thans ben ik op reis naar Jeruzalem, ten dienste van de heiligen. Want Macedonië en Achaïe hebben goed gevonden een handreiking te doen aan de armen onder de heiligen te Jeruzalem. Ze hebben het immers goed gevonden, maar zijn het ook jegens hen verplicht. Want indien de heidenen aan hun geestelijke goederen deel hebben gekregen, behoren ze ook met hun stoffelijke goederen hen te dienen. Wanneer ik mij dan hiervan gekweten heb en hun deze opbrengst heb afgedragen, zal ik over uw stad naar Spanje reizen. En ik weet dat ik bij mijn komst te uwent met een volle zegen van Christus zal komen. Maar ik vermaan u bij onze Heer Jezus Christus en... In blijdschap tot u gekomen met Gods wil, mij tezamen met u verkwikken mogen. De God nu des vredes zij met u allen. Amen. Ik beveel Febe, onze zuster, dienares van de gemeente te Kengreën, bij u aan. In de Heere op een wijze de heiligen waardig en haar bijstaat indien zij u in het een of ander mocht nodig hebben. Want zij zelf heeft velen, ook mij persoonlijk, bijstand verleend. Groet Prisca en Aquila, mijn medearbeiders in Christus Jezus. Mensen die voor mijn leven hun hals gewaagd hebben. Niet ik alleen ben hun dankbaar, maar ook al de heidengemeenten. Groet insgelijks de gemeente bij hen aan huis. Groet mijn geliefde Epenetus, de eersteling voor Christus uit Azië. Groet Maria, iemand die zich veel moeite voor u heeft gegeven. Groet Andronicus en Junias, mijn stamgenoten en medegevangenen, mannen onder de apostelen in aanzien, die reeds voor mij in Christus geweest zijn. Groet Ampliatus, mijn geliefde in de Here. Groet Urbanus, onze medewerker in Christus, en mijn geliefde Stagis. Groet Apelles, die in Christus beproefd gebleken is. Groet hen die behoren tot de kring van Aristobulus. Groet mijn stamgenoot Herodion. Groet hen die behoren tot de kring van Narcissus, die in de Here zijn. Groet Tryphena en Tryphosa, vrouwen die zich moeite gegeven hebben in de Here. Groet de geliefde Persis, die zich veel moeite gegeven heeft in de Here. Groet Rufus, de uitverkorene in de Here, met zijn moeder, die ook voor mij een moeder is. Groet Asyncritus, Phlegon, Hermes, Patrobas, Hermas en de broeders bij hen. Groet Philologus en Julia, Nereus met zijn zuster en Olympas, benevens al de heiligen die bij hen zijn. Groet elkander met de heilige kus. U groeten al de gemeenten van Christus. Maar ik vermaan u, broeders, dat gij in het oog houdt die, in afwijking van het onderwijs dat gij hebt ontvangen, de onenigheden en de verleidingen veroorzaken. En mijd hen, want zulke lieden dienen niet onze Heere Christus, maar hun eigen buik. En misleiden door hun schoonklinkende en vrome taal de harten van de argelozen. Want uw gehoorzaamheid is bij allen bekend geworden. Over u verblijd ik mij dus. Doch ik wil dat gij niet alleen wijs zijt tot het goede, maar ook onbesmet van het kwade. De God nu des vredes zal weldra de Satan onder uw voeten vertreden. De genade van onze Heer Jezus zij met u. Mijn medearbeider Timotheus en mijn stamgenoten Lucius, Jason en Sosipater groeten u. Ik, Tertius, die de brief op schrift gebracht heb, groet u in de Heere. Gaius, wiens gastvrijheid ik in de hele gemeente genieten, laat u groeten. U groet Erastus, de stadsrentmeester, en Quartus, de broeder. Hem nu, die bij machten is u te versterken, naar mijn evangelie en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring van het geheimenis, eeuwenlang verzwegen, maar thans geopenbaard, en door profetische schriften, volgens bevel van de eeuwige God, tot bewerking van gehoorzaamheid des geloofs, bekendgemaakt, onder alle volken, hem, de alleen wijze God, zij door Jezus Christus, de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. We sluiten straks aan op de prediking, zoals we dat gewend zijn. Samen zingen we dan staande de geloofsbelijdenis op de gebruikelijke melodie. Er waren even wat briefjes uitgedeeld, zag ik, met nog een andere melodie. Hou het even op wat we kennen, in elk geval als hervormde. We sluiten vanavond de serie over de Romeinenbrief af. Hebben we nu een antwoord gekregen op onze vragen, zoals we die stelden in het begin? Vragen als: wat is er met deze wereld aan de hand? Welke krachten zijn er gaande achter en in onze geschiedenis? Wat is de betekenis van de Tora, de wet? Wie is Jezus? Wat is de betekenis van het volk Israël, te midden van de volkeren? Wat is Gods bedoeling met alles, met ons? Ik weet niet of we een antwoord gekregen hebben. Althans, ik weet niet of we een antwoord gekregen hebben naar onze zin, naar onze smaak. Ik ben bang dat wij toch al gauw reageren in de zin van: Paulus, ik vind het nog steeds wat verwarrend. Zou je nu nog eens één keer voor mij precies willen definiëren wat je met Tora bedoelt? En zou je ook nog eens een keer helder willen formuleren welke toekomst je ziet voor het Joodse volk? Wordt gans Israël behouden of worden toch ook zij allemaal individueel persoonlijk geoordeeld? En ja, ook zo'n vraag: als dan zelfs een Kelt en een Germaan zomaar behouden kunnen worden, hoe functioneert geloof dan precies in jouw denken? Enzovoort, enzovoort. Vragen te over, denk ik, hebbende. En ik vrees dat dit soort vragen bij ons hoort. Bij onze levenshouding hoort. Onze houding ook als kerk, als christenen. Wij zijn beeldbuismensen geworden. Mensen achter monitors. Wij bekijken het leven op een afstandje. Wij willen graag theoretiseren. Wij zijn thuis geraakt in een wereld waarin we voor onze ogen iemand kunnen zien verdrinken. Maar in plaats van te hulp te springen, sturen we dan eerder een camera en een microfoon langs. En vragen eens even van: hoe voel je je nu? Of in hele andere situaties: wat gaat er nou door je heen? En die antwoorden die bundelen we dan. Dat noteren we ergens. En dan leggen we dat naast elkaar. Zeggen we: dat is toch verdraaid interessant. Als we dan een paar honderd mensen hebben geïnterviewd. En we vergelijken die antwoorden met elkaar, maar dat levert alweer problemen op, want ze zijn toch ook alweer heel verschillend, dus dat roept dan weer nieuwe vragen op. En als het dan te ingewikkeld wordt, dan halen we er een stel wetenschappers bij en die moeten dan voor ons dat maar eens goed uitzoeken en die antwoorden goed in kaart brengen, liefst met een staafdiagrammetje erbij. Ik overdrijf het. Maar u herkent het, denk ik, wel. Dat is de tendens. Wij raken niet echt aan het leven. Wij raken niet meer echt aan elkaar. Ja, via een beeldbuis. Wij raken elkaar letterlijk ook steeds minder aan. Wij formuleren definities. Wij maken staafdiagrammen. Wij hebben methodes. Wij schiepen als kerk een leer, dogma's. En ja, daar past Paulus niet in. Paulus leeft niet met dogma's. Paulus leeft niet met definities. Paulus die denkt niet in interessante concepten. Die werkt niet met abstracte theorieën. En de Romeinenbrief zal ook altijd weer, en het gebeurt ook in alle eeuwen van de kerkgeschiedenis, door alle dogma's heen breken. Want Paulus leeft. Hij is in beweging. Hij gaat in op elke nieuwe situatie en hij zal in elke nieuwe situatie zoeken naar nieuwe woorden, naar nieuwe taal om opnieuw te zeggen wat hij bedoelt. Hij zal ingaan op elke ontmoeting met een ander mens. Elke situatie is voor hem een weg om te gaan. Geen laatste en geen definitieve antwoorden, maar een weg om te gaan met mensen op weg naar de einde. En daarin is hij en daarin denkt hij voluit. Hebreeuws, Bijbels. En daarin gaat het niet om denken, sec, om theorieën. Dan gaat het niet om woorden alleen. Dan gaat het niet om ideeën. Maar dan gaat het om actie. Dan gaat het om betrokkenheid. Dan gaat het om een eenheid van woord en daad. Dan gaat het om hier en nu. Het concrete bestaan. Het leven van vandaag met elkaar. Dan is gerechtigheid. Ik laat eens even een paar woorden terugkomen. Dan is gerechtigheid. Dat is geen woord om over te discussiëren. Zo van, ja goed, dan leunen we zo eens achterover en we zitten met elkaar in de kring. Gerechtigheid, ja, heeft dat nou iets met oordeel te maken of dat soort dingen? Nee, maar dan betekent het, voor hem betekent het de handen uit de mouwen. Om mensen op te richten, ervoor te zorgen dat mensen worden opgericht. Dat armen worden opgericht en dat verdrukkers worden aangeklaagd. Een woord als geloof is voor hem geen woord. Het is geen verzameling stellingen die je uit je hoofd leert. Maar betekent metterdaad in vertrouwen op God je weggaan en ingaan op deze wereld en op de omstandigheden om je heen, op de nood die er is. En dat kan je leven kosten. En zending. Dat is niet iets van, oh ja, gut, natuurlijk, collecte, hangt er zo'n busje of zo bij de uitgang. Zending, doe je wat in. Nee, Paulus, om zo te zeggen, Paulus is zending. Hij is een gezondene. En hij gaat de hele wereld over en zoekt mensen op waar ze zijn om met hen te spreken over de zin van het leven. Dus, terugkomend op het begin, de vraag die ik stelde, hebben wij een antwoord gekregen op de vragen die we stelden? En dan denk ik, nou en of. Wat een antwoord. Wat een beweging hier, wat een leven hier. Bij deze mens, bij deze gelovige. Wat een gedrevenheid, wat een betrokkenheid. Was bij ons alle geloofstaal maar zo dynamisch en uit het leven gegrepen als bij hem? Was geloof bij ons nog maar zo spannend als bij hem? Je proeft bij Paulus, ook in dit slot wat ik nu met u gelezen heb, je proeft de spanning, je leest de spanning er overal van af. Dit is geen afstandelijk geneuzel. Nee, hier voel je dat het leven elke dag vonkt. En u hoorde die namen van mensen allemaal hier aan het slot. Paulus die laat hen de groeten doen. Maar als ik het zo zeg, ja, dan klinkt het alweer veel te neutraal. Dat is veel te neutraal geformuleerd. Want wat een betrokkenheid is er op die mensen. Wat heeft die met deze mensen allemaal meegemaakt? Wat heeft het leven ook met hen gevonkt? Ik hoor hier van mensen die hun leven hebben gewaagd, hun hals hebben uitgestoken, hoe dan ook letterlijk, figuurlijk, voor Paulus om hem te redden. Ik hoor van mensen die mensen hebben gered, die met Paulus gevangen hebben gezeten, die met hem ontberingen hebben gedeeld. Die zich veel moeite hebben gegeven om de gemeente te bouwen. Die zijn vervolgd. Mensen met wie Paulus het leven heeft gedeeld. Is geloof, is kerk zijn. Bij ons dan niet verschrikkelijk saai geworden, formeel. Ach ja, wie tast ons aan, wie doet ons wat. Is er nog een front, moeten we nog ergens vechten, ben je gek. Of niet te vechten. Als je ook ziet wat voor mensen hier genoemd worden in die gemeente. Dat is allemaal door geleerden uitgezocht. Die hebben die namen ook thuisgebracht. Het zijn rijken en armen tegelijk. Zij zijn één. Ze staan voor elkaar in die gemeente in Rome. De een is slaaf. De ander is vrij man. De een is heiden. Gooi en de ander is Jood. Paulus heeft het over stamgenoten. Dus op zijn minst zijn dat Joden en wellicht mensen uit zijn eigen stam. Benjamin, die zijn daar allemaal. Die moeten met elkaar leven. En daar hebben we ook wat van gemerkt in die Romeinenbrief. Van hoe moeilijk dat ook zo was. Dat vonk, dat leven. Maar er gebeurt tenminste wat. En aanvaard elkaar, zegt hij. Aanvaard elkaar, hou elkaar vast. Want dit is bijzonder. Dit is de eenheid die gezocht wordt. Met elkaar leven voor het aangezicht van God. Waar vind je het bij ons? Deze worsteling om elkaar. Waar vind je sowieso nog Joden onder ons? Een enkeling wellicht. Maar ach. En als je kijkt naar die hele... Hoe ver zijn wij in 20 eeuwen nu gekomen met de gelijkwaardigheid van man en vrouw? Als je dan dit al hier ziet bij Paulus, hoe bij hem mannen en vrouwen hoog in aanzien staan. Hij heeft het over Febe, een dienares, een diaken, staat daar dan letterlijk. Diaken van de gemeente te Kenchreeën, wordt aanbevolen bij die gemeente. Ontvang haar op een waardige manier, als ze iets nodig heeft, help haar. Dan wordt die gemeente toe opgeroepen. Mannen en vrouwen worden opgeroepen om deze vrouw te ondersteunen. Deze Febe. Heeft een leidende rol gespeeld bij het verzorgen van mensen. Maria wordt genoemd. Tryphena. Tryphosa. Daar is, wordt ook genoemd, een vrouw die groot is in aanzien zelfs onder de apostelen. Ja, zo groot dat de kerk het kennelijk niet meer met haar zag zitten. In het kader van de discussie en de theorieën over de ambten en de instelling van het celibaat in de Rooms-Katholieke Kerk. Zodat het zelfs is wegvertaald. Ja, daar heb je het weer, kan het ook niet helpen, maar het is gewoon wegvertaald. Ja, het is zelfs expres verkeerd vertaald. Daar in vers 7, daar kunt u lezen over Andronicus en Junias. Mijn stamgenoten heeft hij daar. Dat is een echtpaar. Dat is een echtpaar. Junias is een vrouwennaam. Althans, tot de 13e eeuw na Christus is het altijd een vrouwennaam. Maar toen dacht de kerk ineens, dat is toch wel erg vervelend. Een vrouw op zo'n positie, zo dicht bij de apostelen, poeh. En hij heeft er een man van gemaakt. En er staat nu dus verdraaid zelfs zo verteld. Van mannen onder de apostelen in aanzien staat er nu. Nou, het staat dus nergens in het Grieks. Het is gewoon een echtpaar. Wat willen wij toch allemaal vasthouden? Wat willen wij toch allemaal veiligstellen? Tot instituties maken. Man, vrouw, geloof, kerk, Israël, wereld, God, godsdienst. Zijn bij ons allemaal concepten geworden. Onderwerpen waar je over kunt praten met elkaar zonder... Ach, dat doe je. Daarna ga je weer wat anders doen. Ik wil maar zeggen, deze Paulus leeft met die mensen. In grote betrokkenheid. In een dynamische tijd. Maar ook vanuit een dynamisch hart met een dynamisch evangelie. En hij zoekt gemeenschap met mensen. Hij zoekt solidariteit. Hij zoekt de verzoening met God, met mensen, met kerk, met Israël. In het kader daarvan is ook die handreiking, die collecte aan de orde in Romeinen 15. Uit de Korinthebrief weten we dat hij de gemeenten buiten Jeruzalem, de heidense gemeenten dan met name, dat hij die opriep om elke eerste dag van de week geld opzij te leggen voor de heiligen in Jeruzalem. En waarom elke eerste dag van de week? Nou, zodat je dan denkt, zodat je dat dan ook verzamelt. Want anders dan komt hij op een dag aan en zegt hij, jongens, hebben jullie ook iets over voor de gemeente in Jeruzalem? Ja, zegt hij, en dan lijkt het als een soort verplichting. Dan moet iedereen nog geld gaan geven. Dus zorg nou maar dat het klaar ligt. Als je nou elke eerste dag van de week iets bij elkaar legt voor de heiligen in Jeruzalem, en dan kom ik hier langs, dan neem ik het mee. Want de kerk onder de heidenvolkeren heeft immers alles te danken aan de moedergemeente in Jeruzalem. En het hoort voor Paulus bij de concrete dankbaarheid jegens God, om dan die moedergemeente ook te gedenken in woord en daad. Zo'n handreiking, in milde gaven. Er is een beweging vanuit Jeruzalem de wereld over, maar vervolgens moet er ook ontstaan, daar gaat het over in de hele Bijbel, en daar eindigt het ook mee, met een beweging vanuit de volken, vanuit de wereld, in de richting van Jeruzalem. Jeruzalem als het midden van de aarde. Ook dat is solidariteit, gemeenschapszin. Iets van het één zijn van Israël en de volken in Jezus Christus. En dat wil Paulus onderstrepen, ook door zo'n collecte. Bid Jeruzalem vrede toe, dat kunnen niet alleen woorden zijn. Daar hoort ook een daad bij. Je hebt niks aan voorbeden zonder dat je ook wat doet voor je naast. En dat is ook niet voorbehouden aan één enkele Israëlzondag zoals wij dat hebben volgende week. En opnieuw, Paulus die wil dan zelf, als het even kan, die collecten afdragen in Jeruzalem. Om de eenheid zichtbaar te maken. Om het ook te laten zien als een soort vrucht van zijn. Ja, maar het is bloedlink voor hem om dat te doen. Want het is gevaarlijk om naar Jeruzalem te gaan voor hem. Er zijn er daar heel wat die hem weerspreken. Of wat heet, die zijn bloed wel kunnen drinken. Omdat ze dingen niet van hem hebben begrepen. Of omdat ze hem verkeerd hebben verstaan. Of omdat ze hem wel hebben verstaan, maar het niet met hem eens zijn. U kent het lezen in Handelingen 21 tot en met 28, hoe dat afloopt. Het loopt ook helemaal fout af. Hij gaat met die collecte naar Jeruzalem en tenslotte komt hij in ketenen gevangen in Rome aan. Dus hij komt wel in Rome, maar heel anders dan hij had gedacht. Maar hij wil nog zoveel, deze man. Hij wil nog zoveel. Je kunt wel tegen hem zeggen, joh, doe dit niet, doe dat niet. Hij wil het allemaal zo graag. Mensen met elkaar verzoenen. Mensen met God verzoenen. En hij wil nog naar Spanje. Het verste kustland dat hij kent. Hij wil nog zoveel mensen spreken. Voordat de Heere komt, want volgens hem is de dag nabij. Nog even en dan is er die nieuwe aarde. Dan is die volkerenpelgrimage er totaal. Dus hij wil nog zo graag. Elke dag, overal. Als dienaar van Christus Jezus, heidenen in contact brengen met het evangelie. En aarde met Jeruzalem in het midden. Hoe vaak hij dan ook nog mag worden misverstaan. Hoe vaak hij ook nog mag worden gegezeld of gevangen genomen of verdreven. Hij houdt aan, tijdig en ontijdig. Er is nog zo ongelooflijk veel te doen aan gerechtigheid. Aan zending, aan verzoening, aan liefde. Er is nog zo ongelooflijk veel te doen en gaandeweg te ontdekken, te beleven met mensen onderweg voor het aangezicht van God. Er is ons, gemeente, zoveel gegeven. En er is zoveel te doen. In een verstarde kerk, onder monitormensen, in een postmoderne maatschappij, aan kennis des Heren, aan daden van barmhartigheid, aan daden van gerechtigheid, aan daden van zending, aan daden van verzoening, aan daden van liefde. Zoveel te doen, onder elkaar, naar anderen. Tussen de kerken, in onze stad en samenleving, in gesprek met andere godsdiensten, in het zoeken van een weg naar vrede met mensen, naar vrede onder de volkeren, naar vrede voor de wereld, naar gerechtigheid. Gedreven vanuit het evangelie van Jezus Christus. Zo ontzettend veel te doen. Uit ons antwoord zal blijken of we het antwoord van Paulus in de Romeinenbrief hebben verstaan. Amen. Thank you. beëindigen onze gebeden van vandaag met het Luthers avondgebed. Laten we bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons, in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. U krijgt gelegenheid nu om uw gaven te geven voor de collecten waarvoor ze bestemd zijn in de diverse kerkgenootschappen. En we zingen tot slot avondlied, gezang 387. Nou, dat is eigenlijk een kanon, hè? Zou een tiener moeten of zo. Ja, hij kan wel een tiener, denk ik. Nou goed, wie die kanon kent, die mag er van mij doorheen zingen. Dan wordt het alleen maar spontaan van. Maar dan moet je hem wel kennen natuurlijk. Hè? Ik zal zelf ook mijn best doen straks. We zingen alle versen en ja, let er wel op. Als je er echt een kanon van maakt, denk erom dat je die eerste noot dus lang aanhoudt. Anders krijgen we geweldige problemen. Ja, dan wordt het chaos in plaats van kosmos. Dat is niet de bedoeling. Die eerste noot is een lange en de rest, dat loopt dan allemaal wel. Enfin, dat zien we wel hoe dat dan zo meteen gaat. Avondlied 387 na de collecte. Thank you. Matthijs, wij gaan dat nog even een keer oefenen. Maar het was niet statisch. Hè? Het was niet statisch. En daar ging het over vanavond. Veel meer beweging bij ons allemaal. Ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen.